Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde uit niets geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, hoor de woorden uit Romeinen 6, vers 3. Weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Doop en Christus dood. We gaan samen zingen, gemeente, uit Psalm 40, het derde en het vierde vers. Mijn God, gij hebt uw wonderen groot gemaakt. Wie is het die het onbepaald getal, het onbegrijpelijke van uw gedachten, van de weg die u bent gegaan, zal vermelden? Gemeente, dat gaat onze woorden ver te boven, ook onze gedachten. Als we verder zingen in Psalm 40, vers 3 en 4, en we Christus horen zeggen, zie, ik kom, o God. De rol des boeks is met mijn naam vervuld. Ik kom om uw wil te doen. Vers 3 en 4 van Psalm 40. Gemeente, in deze middagdienst op de laatste Lijdenszondag voor Goede Vrijdag staan wij stil bij de diepte van dat lijden van Christus, maar dan ook toegespitst hoe zich dat verbindt, hoe de Bijbel, hoe de schriften dat ook verbinden met het sacrament van de heilige doop. En wij doen dan ook belijdenis vanmiddag met enkele vragen en antwoorden uit de Heidelbergse catechismus. Belijdenis van ons geloof. Met vraag 66, 70 en 74. Drie vragen, drie antwoorden als een uitdrukking van onze geloofsbelijdenis. En daarna zingen wij uit Psalm 147 het zesde vers. En let u dan ook op dat woord wat we uitzingen, het woord welbehagen, wat straks in de verkondiging vanuit de schriften ook volop aan de orde komt. De Heere betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. Het zesde vers van Psalm 147. Op de vraag, wat zijn sacramenten? Antwoorden wij in het geloof als volgt. De sacramenten zijn heilige zichtbare waartekenen en zegelen van God ingezet, opdat hij ons door het gebruik daarvan de belofte van het evangelie des te beter te verstaan geeft en verzegelt. Namelijk dat hij ons vanwege het enige slachtoffer van Christus aan het kruis volbracht, vergeving der zonden en het eeuwige leven uit genade schenkt. En dan wordt gevraagd in vraag 70, wat is dat, als het gaat over de doop, met het bloed en de geest van Christus gewassen te zijn? In het antwoord belijden wij, het is vergeving der zonden van God uit genade te hebben, omwille van het bloed van Christus, dat hij in zijn offerande aan het kruis voor ons uitgestort heeft. Vervolgens ook door de Heilige Geest vernieuwd en tot leden van Christus geheiligd te zijn, opdat wij hoe langer hoe meer aan de zonde afsterven en in een godzalig onstraffelijk leven wandelen. En als dan in vraag 74 gevraagd wordt, zal men ook de jonge kinderen dopen? Dan belijdt het geloof ja, want aangezien zij net zoals de volwassenen in het verbond van God en in zijn gemeente begrepen zijn, en omdat hun door Christus bloed de verlossing van de zonden en de Heilige Geest die het geloof werkt niet minder dan de volwassenen wordt toegezegd, zo moeten zij ook door de doop, als door het teken van het verbond van de christelijke kerk, ingelijfd en van de kinderen van ongelovigen onderscheiden worden, zoals in het oude verbond of testament door de besnijdenis geschied is, waarvoor in het nieuwe testament, het nieuwe verbond, de doop is ingezet. Amen. Gemeente, laten wij ons verootmoedigen voor de Heere in gebed. Heilige God, U die in de Heere Jezus Christus, onze Vader, genoemd wilt worden. Wat is uw goedheid, Heere, hemelhoog. Uw waarheid, uw trouw, uw betrouwbaarheid, zoals de psalm zegt, tot in de bovenste wolken. En u bent ook nog tot in de diepste diepten gegaan. U omvangt, o Heere onze God, al onze wegen. U bent met al onze wegen vertrouwd. En Heere, wij zeggen u dank dat u ons vanmiddag opzoekt. Want dat is alleen maar van u. Er ziet niks van ons bij. Dat u ons hebt uitverkoren om uw woord te horen, te ontvangen, om uw Christus aangeboden te krijgen in het woord van de prediking. Dat u het ook keer op keer bevestigt en zo persoonlijk toespitst, verzegeld in het sacrament dat u zelf hebt ingesteld, in de heilige doop, ook in het heilig avondmaal. Heer, het is alles van u en het komt alles van u. En geef ons genade om daar amen op te zeggen. Ook vanmiddag. Wij bidden u, opent u ons hart voor uw woord. Maar geef ons, Heere, ook ogen van het geloof. Want anders zien we het echt niet. Geef het ons voor het eerst en ook hernieuwd. In spreken en in luisteren, om ons samen te verwonderen. Om neer te knielen. Verbreekt u ons hart, Heere, opdat wij Christus alleen nodig hebben en overhouden, ook vanuit deze dienst als een geschenk vanuit de hemel. Heer, u kent onze harten. U weet wat ons bezighoudt, ook in ons persoonlijke leven, in het gemeenteleven. De vreugden en de noden die er kunnen zijn. O Heere, ontferm u. En geef dat wij niemand anders meer zien dan Jezus alleen. Weert u de boze van ons. Ook vanmiddag die ongetwijfeld probeert op allerlei manieren via ons denken, via ons voelen. Die probeert ons af te leiden van u. Maar o God, breng ons aan uw voeten. Bewaart u ons ervoor, Heere, dat we ook na de lijdensweken die achter ons liggen, dat wij steeds maar heen en weer lopen voor dat kruis en voor die gepredikte gekruisigde. En dat we het bestaan om overeind te blijven. Heere, doe ons uw liefde zien. Uw Christus, uw hart. Zo wacht het op u, Heere. Zegen ook hen die thuis met ons verbonden zijn. Wil ook daar uw rijke zegen schenken. U die volkomen weet wat nodig is. Heere, laat uw koninkrijk komen. Want van u is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. Gemeente, ik lees u vanuit het woord van God uit de profetieën van Jesaja, hoofdstuk 52 vanaf vers 13 tot en met hoofdstuk 53 vers 12. Een van de profetieën over de knecht des Heren. Er zijn meerdere hoofdstukken in het Bijbelboek Jesaja die daarover gaan. Ze worden wel genoemd, de zogenoemde knechtsliederen. Ik noem dat nu maar alvast, dat je die lijn van die knecht des Heren zeker in een aantal andere hoofdstukken in Jesaja ook zeker moet betrekken, mag betrekken, maar ook moet betrekken op het volk van Israël. Maar als wij vanmiddag Jesaja 53 lezen, gemeente, dan kan het niet anders of onmiddellijk verschijnt de gezegende van de Vader, de Messias, ons voor ogen. Als hij benoemd wordt en bezongen wordt in dit hoofdstuk als zonder zonde. Als degene die plaatsvervangend en plaatsbekledend een weg is gegaan. Dat gaat het volk van Israël ver te boven. Jesaja 52 vanaf vers 13. Maar de Heere spreekt, zie, mijn knecht zal verstandig handelen. Hij zal verhoogd worden en verheven, ja zeer hoog verheven worden. Zoals velen zich over u ontzet hebben, zo geschonden was zijn gezicht, meer dan van iemand anders. En zijn gestalte meer dan van andere mensenkinderen. Zo zal hij vele heidenvolken besprenkelen. Koningen zullen vanwege hem sprakeloos staan. Want zij aan wie het niet verteld was, zullen het zien. En zij die het niet gehoord hebben, zullen het begrijpen. Wie heeft onze prediking geloofd? En aan wie is de arm van de Heere geopenbaard? Want hij is als een loot opgeschoten voor zijn aangezicht, als een wortel uit dorre aarde. Gestalte of glorie had hij niet. Als wij hem aanzagen, was er geen gedaante dat wij hem begeerd zouden hebben. Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen, een man van smarten, bekend met ziekte, als iemand voor wie men het gezicht verbergt. Hij was veracht. En wij hebben hem niet geacht. Voorwaar, onze ziekten heeft hij op zich genomen. Ons leed heeft hij gedragen. Wij hielden hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt. Maar hij is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons tevreden aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Wij dwaalden allen als schapen. Wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de Heere heeft de ongerechtigheid van ons allen op hem doen neerkomen. Toen betaling geëist werd, werd hij verdrukt. Maar hij deed zijn mond niet open, als een lam werd hij ter slachting geleid. Als een schaap dat stemmeloos is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open. Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen. En wie zal zijn leeftijd uitspreken? Want hij is afgesneden uit het land van de levenden. Om de overtreding van mijn volk is de plaag op hem geweest. Men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld en hij is bij de rijken in zijn dood geweest. Omdat hij geen onrecht gedaan heeft en geen bedrog in zijn mond geweest is. Maar het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem ziek gemaakt. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nageslacht zien. Hij zal de dagen verlengen. Het welbehagen van de Heere zal door zijn hand voorspoedig zijn. Om de moeitevolle inspanning van zijn ziel zal hij het zien. Hij zal verzadigd worden. En door de kennis van hem zal de rechtvaardige mijn knecht velen rechtvaardig maken, want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Daarom zal ik hem veel toedelen. Machtigen zal hij verdelen als buit, omdat hij zijn ziel heeft uitgestort in de dood, onder de overtreders is geteld, omdat hij de zonden van velen gedragen heeft en voor de overtreders gebeden heeft. Tot zover, gemeente, de lezing van de schriften. Wij bereiden ons voor op de verkondiging met psalm 22. Een psalm die bekend is vanwege het eerste vers dat de Heere Jezus op zijn lippen nam aan het kruis van Golgotha. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Maar ook in het vervolg van deze psalm vinden wij een tekening van Christus. Hij nam deze woorden tot in het diepst op zijn hart. En wilt u zo ook proberen deze psalm te zingen met het oog op hem? U krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. De eerste rondgang bestemd voor, ik meen dat van luisteren dienen is, project 1027, Ghana, Ghanese boerinnen wordt hier genoemd. Tweede rondgang voor het werk van de kerkrentmeesters. Derde rondgang voor het kerkgebouw. En de vierde collecte straks bij de uitgang, en daar bent u over ingelicht, heeft te maken met de overkomst van proponent Pater. Wij zingen samen psalm 22, het zesde en het zevende vers. Gemeente, straks na de verkondiging zingen wij uit deze psalm verder. De laatste drie verzen, de ontzaglijke diepte zoals we die zojuist uitzongen, de weg die Christus ging, die draagt vrucht. En dat is wat in het slot van deze psalm voluit bezongen wordt. Onder meer deze woorden, het vrome zaad, het vrome nageslacht van hen die op God betrouwden, zal door zijn kracht hem dienen en voor hem leven. Dus vers 14, 15 en 16 van psalm 22 straks na de verkondiging. Ik mag u het woord van de Heere bedienen vanmiddag vanuit het tiende vers van Jesaja 53... binnen het geheel van dit hoofdstuk. We lezen daar: maar het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem ziek gemaakt. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nageslacht zien. Hij zal de dagen verlengen en het welbehagen van de Heere zal door zijn hand voorspoedig zijn. Deze tekstgemeente predikt ons hoe de God van het verbond zijn welbehagen uitwerkt. En we zien dat eigenlijk op twee manieren in deze tekst. Allereerst in Christus, de eerste helft van de tekst, hoe dat in Christus plaatsvindt. En in de tweede plaats, hoe dat door Christus doorwerkt. Vanaf hij zal nageslacht zien, de dagen verlengen, en het welbehagen van de Heere zal door zijn hand voorspoedig zijn. Gemeente des Heren, dopen is diep. Heel diep. Zo diep dat het reikt tot in de dood en in het graf. En dopen is ook heel hoog. Zo hoog dat het reikt tot in het eeuwige leven. Nee, als er gedoopt wordt in het midden van de gemeente, dan is dat water niet meer dan een teken. Maar met dat teken verzegelt God wel iets aan ons. Niet wij iets aan hem, maar hij iets aan ons. Hij drukt het ons op het hart. Hij dompelt ons daar als het ware in onder. Niet voor niets, gemeente, begonnen we de dienst met die woorden uit Romeinen 6. Waar Paulus aan de gemeente vraagt: weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? In zijn dood ondergedompeld zijn? Die tekst uit Romeinen diepen we vanmiddag niet helemaal uit. Maar dit is wel duidelijk, toch? Gedoopt worden heeft alles te maken met het eenmalige sterven van Christus aan het kruis. Zo kijkt God er tegenaan. Zo ziet de Heere dat. Als Paulus zegt: ik dompel onder, ik doop in de naam van Christus, dan is dat als het ware een samenvatting van wat de Heere Jezus ons leerde: dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En dan is dat wat God erover zegt, dan zegt hij: toen Christus stierf, ja, als je gedoopt wordt, toen je gedoopt werd, toen stierf jij met hem. En toen Christus begraven werd, toen jij gedoopt werd, toen werd jij met hem begraven. En toen hij opstond, toen jij gedoopt werd, toen stond jij op met hem. In Christus Jezus gedoopt. Gemeente, dat is de inzet bij God vandaan. En heel het woord van God heeft die inzet voortdurend weer, dat alles komt van God. En onze tekst vanmiddag, daar klinkt dat zo krachtig in door. Tot tweemaal toe gaat het over Gods welbehagen. Houdt u de tekst er wat bij? In het begin staat een werkwoordsvorm. Het behaagde de Heere. Aan het eind staat een zelfstandig naamwoord. Het welbehagen van de Heere. In de grondtekst in het Hebreeuws is dat hetzelfde woord. Of in ieder geval dezelfde wortel. Twee keer dat woordje welbehagen. En daarbij staat in onze tekst ook twee keer de naam Heere, ziet u dat staan? Twee keer de naam Heere met 5 hoofdletters. Ik kom daar straks nog wel even op terug, maar dat moet u al wel vast vasthouden. Die naam Heere, wat is dat voor naam? Dat is de naam Yahweh. Dat is de naam waarmee God zich aan Mozes openbaarde. En later aan Abraham. Die naam die betekent, ik zal zijn die ik zijn zal. Die naam die betekent, ik ben die ik ben. Deze naam Heere, die hier twee keer staat met 5 hoofdletters, dat is Gods verbondsnaam. Dat is de naam waarmee de heilige God in het Oude Testament voortdurend zichzelf verbindt aan zijn volk. Ja, let wel, aan zondige mensen. En het teken van dat verbond was in het Oude Testament de besnijdenis. Het teken van het verbond is in het Nieuwe Testament de heilige doop. En de Heere legt daardoor verbinding door deze naam. Hij zegt, ik ben de Heere. Zo klinkt dat ook in de wetslezing altijd, hè? Ik ben de Heere, uw God. God legt verbinding. Nou, hier dus ook in deze tekst, en trouwens als u het hoofdstuk doorkijkt zo even snel, dan ziet u dat veel vaker staan, die naam Heere met 5 hoofdletters. Opvallend. De naam waarmee God verbinding legt. En dat in één adem genoemd met dat woord welbehagen. Welbehagen. Jonge mensen, ik zou me kunnen voorstellen dat je dat een lastig woord vindt. Welbehagen. Wij kennen dat woord in ons gewone taalgebruik eigenlijk ook niet. Als het al klinkt, dan heeft het een beetje iets van... Ja, hoe zeggen wij dat dan? Is dat je iets behagelijk vindt, hè? Zo kun je dat nog wel eens zeggen. Nou bedoel je hebt er een goed gevoel bij, het voelt goed, het voelt wel behagelijk, zoiets. Zou dat het hier betekenen? Dat God er een goed gevoel bij had? Nee, dat is veel te zwak. Wat betekent het dan wel? Er zijn bijbelvertalingen, en dat is op zich wel te begrijpen, die vertalen dat woord, die vinden het wat te moeilijk en die zeggen nou, je kunt het vertalen met wil. De nieuwe bijbelvertaling bijvoorbeeld, die vertaalt 2 keer in deze tekst, de Heer wilde, wilde. Maar willen, dat heeft zoiets in zich van God wil het, punt. Dat is voor misverstand vatbaar, alsof het iets kouds, iets kils is, God wil het. Nee, dat is het ook weer niet. Dit woord welbehagen, gemeente, dat moeten we kleuren vanuit het geheel van het Oude Testament en ook wel vanuit het Nieuwe Testament. Maar ik denk dan vooral aan de offerwetgeving. De offerdienst. In Leviticus bijvoorbeeld en trouwens ook in onze tekst, we komen daar zo nog wel op, staat ook het woord schuldoffer. Daar houdt het verband mee. In Leviticus lees je verschillende keren over een offer dat God welbehagelijk is. Wat betekent dat dan? Dat betekent dat het Gods goedkeuring kan wegdragen. Een offer dat de Israëlieten brachten. Jongens, meiden, jullie weten dat denk ik ook wel, hè? Als de Israëlieten dan een offer moesten brengen, mocht dat een schaapje zijn waarvan ze dachten, nou, die gaat toch bijna dood.
Die is al ziek. Laten we die maar gauw offeren. Nee. Nee, het moest een offer zijn. Het moest een lammetje zijn als dat geofferd werd. Dat helemaal gezond was. Daar mocht geen gebrek aan zitten. Dan was het in Gods ogen wel behagelijk. Dan was het goed in de ogen van God. Dat betekent dus dat woord welbehagen. Goed in de ogen van God. God geeft er zijn goedkeuring aan. Maar er zit nog wel iets in, gemeente, in dat woord welbehagen. Namelijk ook dat, ja, dat God er vreugde in vindt. Gods welbehagen, dat is een woord dat wijst erop dat het opkomt uit Gods hart. Het wordt niet opgewekt door iets van ons, maar het komt op uit God. Helemaal uit God. Welbehagen, dat woord wijst in de Bijbel erop dat iets komt, ja, vanuit de innerlijke gedrevenheid van God. En je mag het dan ook nog wel wat toespitsen, want zo wordt dat woord ook steeds gebruikt. Gods innerlijke gedrevenheid om te redden. Om te verlossen. Mag ik het zo zeggen, gemeente, welbehagen. En ik zeg dat dan met eerbied, maar dat wijst op de passie in God. Gods bewogenheid. En dan vraag ik het meteen maar vanmiddag. Hebt u God zo leren kennen? Niet als een onbewogen opperwezen, die zomaar iets van u wil. Nee, God heeft een hart. Jongeren, geloof jij dat? God heeft een hart dat brandt van liefde. Voor zondaren zoals jij en ik. En gemeente, als dat ergens zichtbaar wordt, dan is dat wel in dat sacrament van de doop. In dat verbond dat God met mensen aangaat. Want naar wie gaat Gods welbehagen uit? Die innerlijke wil om te redden. Dat hartsverlangen van God, die passie in God. Naar wie strekt zich dat eigenlijk uit? Wie wordt dan er gedoopt, gemeente? Met wie legt God verbinding? Jongeren, als er gedoopt wordt, dat water van de doop, dat wijst op, hoe zegt dat doopformulier het bij ons, op de onreinheid van onze ziel. Die onreinheid van onze ziel, wij zijn besmeurd en besmet. Niet een beetje, niet zo hier en daar doen wij een foutje, maar tot in alle vezels van ons bestaan. En dat is geen lot, maar dat is schuld, zegt de Bijbel. En dat is zo totaal. Als u ooit uw kind ten doop hield, en trouwens, als u als lid van de gemeente kijkt, als er gedoopt wordt in de gemeente, dan wordt er een ja-woord gevraagd. En wat klinkt er dan vanuit de schriften dat wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn aan allerlei ellende. En dan komt dat ontzaglijke woord. U vindt het in Romeinen 3 terug, dus het is een Bijbels woord. Zelfs aan de verdoemenis onderworp. En de vraag is dan niet, voel je dat zo? Gemeente, de keren dat ik met ons kleine babytje bij het doopvond stond. Nee, dan voel je dat niet als je kijkt naar zo'n klein kind. Maar de vraag is wel, beleid je dat? Voor jezelf en voor degenen die bij je horen. Wat een woord. Is dat ooit wel eens tot u doorgedrongen? Aan de verdoemenis onderworpen. Dat ik voor eeuwig zou moeten ondergaan. Omdat God in mijn leven niet aan zijn eer komt. God heeft mij gemaakt om altijd en in alles voor hem te leven. In alles. En altijd weer zoek ik mijn eigen eer. Al doe je nog zo je best, maar je staat bij God in de schuld. Gemeente, als je dat gaat inleven, als je dat onderkent, ook vanuit de schriften, dan zou je alleen maar tot de conclusie kunnen komen dat je in dat water van de doop zou moeten verdrinken. Verdrinken. Ondergaan onder de toren van God over de zonde. Maar dan kom ik bij de tekst terug. Nou begint onze tekst met het woordje maar. Maar. En dat woordje maar hier in de tekst, dat komt niet van beneden. U moet dat heel goed zien vanmiddag. Weet u, daar zijn wij vaak heel goed in. Zeg nou zelf. Dan zeggen we, ja, maar kan ik er wat aan doen? Hè? Of we zeggen, ja, maar is het dan zo erg? Niet zo somber. Gemeente, als wij maar zeggen en als wij ja, maar blijven zeggen, dan komen we daarmee om. Echt. Wij moeten amen leren zeggen. Amen op wat God zegt. Maar kijk nou eens in de tekst. God zegt hier maar. Hij laat maar zeggen. En dat woord maar, dat klinkt hier een maar vanuit de hemel, een goddelijk maar. Ja, je zou hier kunnen zeggen een verbrijzelend maar. Daarom ook wel een verbijsterend maar. Maar voor wie gelooft vanmiddag is het een verwonderend maar. Maar het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Het behaagde de Heere, dus Gods welbehagen, wat er opkomt uit dat hart van God, die innerlijke bewogenheid. Waar God goedkeuring aan gaf, waar God zelfs vreugde in vond. In de dood van zijn zoon. Ja. Ja. God vond vreugde in de dood van zijn zoon. Gemeente, ja. Omdat in die weg, hoe zegt het slot van onze tekst dat? En ik kom daar zo nog op terug. Omdat in die weg het welbehagen van de Heere door de hand van Christus voorspoedig zou zijn. Het was die innerlijke gedrevenheid van God om zondaren te redden. Zo lief had God deze wereld, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Nou, hoe staat het hier? Het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. En gemeente, we zetten een streep steeds vanmiddag onder die naam. Die God van het verbond, de Heere. Hij is het die hier handelt, die verbrijzelt. Het is dezelfde God die met u als gemeente zijn verbond is aangegaan. En die dat betekent en verzegelt in dat sacrament van de doop en trouwens ook in het avondmaal weer bevestigt. Dat hij zich verbindt aan mensen die in zonde ontvangen en geboren zijn. En die God is het van wie we hier lezen. Het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Wie is die hem? Gemeente, kijkt u maar. Dat is dezelfde van wie aan het eind van vers 9 staat. Die geen onrecht gedaan heeft. En bij wie geen bedrog in zijn mond geweest is. Dat is net zoals bij die offers in het Oude Testament waar het zojuist even over ging. Dat moest een volkomen lam zijn, hè, dat geofferd werd daar bij de tempel van Jeruzalem. Alleen in zo'n offer had God een welgevallen. En kijk, zo wordt hij ons hier getekend. Een volkomen lam. Het lam van God. Maar gemeente, waarom dan? Waarom hij? Waarom heeft God zijn enige geliefde zoon verbrijzeld? En waarom staat er dan ook nog bij dat hij er een behagen in had? Gemeente, wilt u dat werkelijk weten? Wil jij werkelijk weten waarom God dit deed? dan moet u met mij kijken naar vers 5. En daar klinkt het als een mokerslag. Ik zeg vanmiddag wel als een genadige mokerslag, waarmee God ons harde hart aan stukken wil slaan, om met een verbroken en verslagen hart neer te knielen aan de voet van het Lam. Hoe staat het in vers 5? God gaf zijn enige Zoon. Hij is om onze overtredingen verwond. En dan klinkt het, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. Dat betekent vanwege onze ongerechtigheden. Daarom heeft God hem verbrijzeld. Jongeren, jij zegt misschien, maar dat klopt toch niet? Dan had ik toch verbrijzeld moeten worden, ja? Ja, zo is het. Maar het behaagde de Heere om hem te verbrijzelen. Er was een ander lam. Er was een volmaakt offerlam. Vers 7 zegt, toen betaling geëist werd, toen werd hij verdrukt. Snap je dat nou vanmiddag? Daar snap je toch helemaal niks van. Gemeente, dat is toch niet te snappen. Dit is nou het wonder van alle wonderen. Dat hart van God, dat zo diep geraakt was door mijn zonde en door jouw zonde. Die wij gewoon doorstoken hebben. En datzelfde hart, dat is het wat hem wilde verbrijzelen. Dat hart dat wij vertoornd hadden vanwege onze zonde. Dat hart wilde hem verbrijzelen. Niet de zondaar, maar de zondeloze. Weet u, dat is nou het wonder van plaatsvervanging. Dat is nou verzoening door voldoening. Gemeente, dat woordje maar waar onze tekst mee begint, dat goddelijke maar. Je zou verwachten dat hij vrij uit mocht gaan, de Heere Christus. En dat zondaren zouden worden verbrijzeld. Dat wij zouden moeten verdrinken in die kolken van Gods toorn over onze zonden. En dan klinkt dit goddelijke maar. Dat zet alles in ander perspectief. Even nog denkend aan de heilige doop. Dan klinkt dat, hè? De verdoemenis waardig. Maar wat staat er dan achteraan? En toch in Christus geheiligd. Zelfs die kleine kinderen al? Ja. Dat is net zoals hier het woordje maar. Nochtans in Christus geheiligd. Wat is het ontzaggelijk diep gegaan. Wat moest er een kloof gedicht worden. Dat woord verbrijzelen. Jonge mensen, een dieper woord kon niet gebruikt worden, hoor. Ik hoop niet dat je het ooit hebt gezien. Laat staan dat je zelf zoiets hebt meegemaakt. Maar als er een voet verbrijzeld is, nou, dan is er echt niks van over, hoor. En dat staat hier van Christus. Verbrijzeld, tot niets gemaakt. Dat deed God met zijn Zoon, omdat jij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Zou dat ons hart niet verbreken vanmiddag, gemeente? Zou dat ons niet op de knieën brengen? Een verbroken en verslagen hart, zegt de psalm, zal God niet verachten. Er staat nog iets bij. Hij heeft hem ziek gemaakt. Dat is een woord dat ook al in vers 4 gebruikt werd. Het wijst op alles van onze menselijke zwakheid en gebrokenheid. Lichamelijk lijden, psychisch lijden. Het diepste lijden dat je kunt ondergaan. God heeft hem ziek gemaakt. Hij heeft geleden, gemeente, de Heere Christus. De ganse tijd van zijn leven. Maar wel in het bijzonder aan het kruis. Daar werd hij verbrijzeld. Daar werden die machten van de hel op hem losgelaten. Waar we net ook van zongen uit Psalm 22. En erger nog, daar heeft die toorn van God hem getroffen. Zo staat het ook in vers 6. De Heer heeft al onze ongerechtigheden op hem doen aankomen. Ook in vers 6 staat trouwens al die naam Heere met 5 hoofdletters. Steeds weer in dit hoofdstuk. Steeds die naam waarmee God zich aan zondaren wil verbinden. Alsof er steeds in doorklinkt in dit hoofdstuk. steeds opnieuw. Hij werd door God verlaten. Opdat u aan God verbonden, aangenomen door hem zou worden en nooit meer door hem verlaten. En weet u, dat was ook de weg die de zoon zelf wilde gaan. Want de tekst gaat verder. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben. Zijn ziel, dat gaat over Christus. Over die lijdende knecht des Heren. Zijn ziel, daarmee wordt bedoeld zijn leven. Dat is hij zelf. Hij gaf zichzelf als een schuldoffer. Zoals we dat zongen met Psalm 40. Dat hij gezegd had, ik kom, o God, om uw wil te doen. Brandoffers kunnen het niet doen. Maar ik kom om die schuld te voldoen. Tot een schuldoffer gesteld. En gemeente, dan, dat kan eigenlijk niet hoor. Maar dan gaat het nog dieper hier. Nog dieper. Nog dieper. Je kunt dat niet uitzeggen. Ik kan dat ook niet uitpreken. Weet u wat er eigenlijk staat? Dat woord schuldoffer. Dat is eigenlijk gewoon het woord schuld. Dat wordt dan vertaald met offer, schuldoffer. Dat kan ook wel, maar eigenlijk is het gewoon het woord schuld. En wat staat hier dan? Als zijn ziel zich tot schuld gemaakt heeft. Dus Christus gaf zichzelf als schuld. Wie hangt daar aan het kruis? Of moeten we vragen vanmiddag, wat hangt daar eigenlijk aan het kruis? Ja, een schuldoffer, ja. Deze tekst zegt één brok schuld. Paulus zegt later, God heeft hem tot zonde gemaakt. En hier staat het van hemzelf. Hij gaf zichzelf als schuld. Gemeente, buigt u daar nou voor vanmiddag? Ga je daar nou bij staan, ook zoals dat in vers 5 staat? Hij is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden verbrijzeld. Erken je tot in het diepst van je ziel dat het jouw zonden zijn die Christus brachten aan het kruis. Wat moet je dan stil worden vanmiddag en ook in deze stille week. Wat is het een onbegrijpelijk wonder dat de Heere op deze wijze zichzelf een lam ten brandoffer heeft voorzien. En weet u, dat wordt nou zo wonderlijk uitgebeeld in het sacrament ook van de doop. En dan gebruik ik dat woord maar, omdat de Bijbel het gebruikt, dat verschrikkelijke woord. Als wij moeten zeggen over onszelf en ook over onze kinderen, dat wij doemwaardig zijn. Het oordeel waard. En dat tegelijk God dan zegt in de doop, maar ik zie jou in Christus, in genade aan. Weet je waarom? Omdat ik een welbehagen had in de dood van mijn zoon. Gemeente, mag ik het zo zeggen? God is volkomen tevreden met dat offer dat Christus daar bracht. Hij gaf er zijn goedkeuring aan. En hij zegt vanmiddag tot u en tot jou, ben jij er tevreden mee? Val je ervoor? Leg jij je hand op dat offer, op dat lam van mij? Want als jij tevreden bent met mijn lam, dan ben ik het met jou. Ja maar, nee. Als jij tevreden bent met mijn lam, dan ben ik het met jou. Ja, gemeente, het gaat er wel heel persoonlijk aan toe. Hoe staat u tegenover dat lam van God, dat de zonde der wereld wegneemt? Zie toch dat lam, waar ik moest verdrinken. En had moeten wegzinken in die ontzaglijke toren van God. Daar ging hij in mijn plaats er totaal aan onderdoor. Hij heeft die 42e psalm vervuld waar het klinkt. Al Gods baren en Gods golven gingen over mij heen. Opdat een zondaar in Noordwijk verder zou mogen zingen. Terwijl die ziet op het lam van God. De Heere zal overdag zijn goedertierenheid gebieden. En 's nachts zal zijn lied bij mij zijn. En gemeente, dan verkondigt deze tekst vanmiddag dat werk van Christus ook werkelijk vrucht zal dragen. Kijkt u maar wat er staat. Hij zal nageslacht zien. Hij zal de dagen verlengen. En het welbehagen van de Heere zal door zijn hand voorspoedig zijn. Nog maar een keer die vraag. Waarom verbrijzelde de Heere, de God van het verbond, die zoon? En waarom gaf Christus zichzelf als schuld? Waarom? Dat deed de Heere, zo zegt onze tekst het, omdat het welbehagen van God door zou moeten gaan. God verbrijzelde zijn zoon. God duwde zijn zoon weg van zijn vaderhart. Om u en jou voor eeuwig aan zijn vaderhart te kunnen drukken. Dat is Gods welbehagen. Dat is zijn wil om te redden. Dat is het welbehagen van God, het plan van zijn verlossing. En dan staat er, u ziet het staan. Hij zal nageslacht zien. Mag je dat zien in de doop? Ja, wat dacht u? Als kindjes gedoopt worden? Ja, wat dacht u? God rekent ze erbij. De psalm zegt, hij doet ze de naam van Sion's kinderen dragen. Wat een wonder. Verloren in jezelf, maar geheiligd in hem. Hij zal nageslacht zien. Dat doopwater droogt nooit op. Het roept wel om een antwoord. Om een antwoord in geloof. Nee, niet met de borst vooruit. Maar op je knieën. Amen zeggen met mond en hart. Dat de Heere zegt, ik heb hem gegeven. En ik laat je dat al zien voordat jij iets weet. Ik heb hem gegeven als losprijs voor jouw ziel. De Vader zegt, ik neem je aan tot mijn kind om Jezus wil. En de Zoon zegt, ik was jou schoon van al je zonden door Golgotha. En de Heilige Geest zegt, ik verbind jou aan Christus voor nu en voor eeuwig. En wie van harte gelooft vanmiddag, die zegt, ja, ik geloof dat Jezus voor mij stierf. En dat hij aan het smadelijk kruis het leven mij verwierf. Hij zal nageslacht zien, gemeente, dat staat hier. En dat betekent dat het werk van Christus vrucht zal dragen. Daar staat God zelf voor in. Want dan staat er achteraan, hij zal de dagen verlengen. Gemeente, ik zeg u maar eerlijk, ik heb dat stukje nooit begrepen. Maar het is zo'n wonderlijk stukje uit de Bijbel. Want je zou zeggen, als hij dan de dood ingaat, dan is het einde verhaal. Hè? Dan is het einde verhaal. Maar nee, hij zal de dagen verlengen. Wat betekent dat? Nou, die uitdrukking kom je vaker tegen in de Bijbel. Ik noem één voorbeeld, een bekend voorbeeld. Het 5e gebod. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden. Weet u wel? Dat is een belofte op gehoorzaamheid. Als je gehoorzaamt, zullen je dagen verlengd worden. Hoe zit dat dan hier in onze tekst? Hij zal de dagen verlengen. Heeft dat ook te maken met gehoorzaamheid? Jazeker. Denkt u aan de Filippenzenbrief? Daar klinkt een hymne, een loflied op Christus. En dan staat er dat hij gehoorzaam is geweest tot in de dood. Ja, tot in de kruisdood. En gemeente, dan staat hier al in het Oude Testament deze belofte. Hij zal de dagen verlengen. Wat betekent dat? Nou, dat betekent dat Christus niet in de dood kon blijven. Hij zou de dagen verlengen. Hij is opgestaan aan de andere kant van de dood. Zijn dagen zijn verlengd. Hij kon door de dood niet worden vastgehouden. Hij is de opstanding en het leven. En als de opgestane Christus, gaat hij dan dat welbehagen van God, die passie van God, die heilswil van God, dat gaat hij ook vanuit de hemel verder uitdelen. Hij bidt voor zijn kinderen. Hij brengt mensen door zijn geest tot geloof. Hij gaat door als de grote hoge priester en hij zegt het: niemand kan de zijnen uit mijn handen rukken. Gemeente, wat ligt daar een zekerheid, een vastheid. En weet u, dat is nou precies wat doorklinkt in dat sacrament van de doop. Want het gaat hier steeds over die verbondsgod die dat doet. Die zo zijn werk afmaakt. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig aan zijn verbond gedenken. Hij maakt zijn werk af. En hier staat aan het eind van onze tekst: de Heere God heeft als het ware dat werk in de handen, in de doorboorde handen van Christus gelegd. En allen voor wie hij zijn harte bloed heeft gestort, die worden door hem opgezocht en die worden door hem bewaard. Allen ook in Noordwijk vanmiddag, die door het geloof neerknielen aan de voet van het kruis, die vinden oneindige barmhartigheid. Gemeente, jongeren, ouderen, waar staat u nou? En jij? Want u voelt toch wel vanuit dit Bijbelhoofdstuk, alleen aan Christus verbonden is een verzoening met God. Als je nou buiten blijft staan, hè? Als je nou niet neerknielt, al ben je dan gedoopt, maar als je niet valt voor die God van je doop, als je niet terechtkomt bij Christus, de borg voor je schuld, waar moet je dan blijven? Ik bid u, denk daar een moment over na. Als Christus al verbrijzeld moest worden, ziet u dan niet in hoe ontzaglijk onze schuld is voor God? God kan de zonde niet luchten of zien. En als hij je schuld dan niet heeft overgenomen, als je gewoon langs hem heen blijft lopen. Ook in deze lijdenstijd, je hoort wel steeds, maar je blijft voor dat kruis wat heen en weer lopen. En je knielt niet. Je buigt niet. Je valt niet in aanbidding voor hem neer. Waar moet je dan blijven op die grote dag? De Hebreeënschrijver zegt dan is er geen slachtoffer meer voor de zonde. Dan blijft er alleen nog maar een verschrikkelijke verwachting van het oordeel en van verzenging door het vuur. Ik bid u vanmiddag, waarom zou u omkomen? Waarom zou je? Kom, vanmiddag is er een gestorven Christus hier in het woord voor u. En kan de Heere nou die Christus aan je kwijt? We bidden het vanwege Christus, laat u met God verzoenen. En ja, als u als ouder dan korter of langer geleden bij dat doopvont stond, wat hebt u dan een reden om te pleiten, ook als gemeente, als je zelf niet bij dat doopvont stond? Pleiten voor de kinderen van de gemeente, ook voor jezelf. Want deze belofte staat: het welbehagen van de Heere zal door Christus' hand voorspoedig zijn. Nee, die doop maakt niet zalig. De doop mag nooit een rustgrond zijn, maar wel een pleitgrond om biddend en smekend bij Gods genade troon te komen. Ouders, ga met je kinderen op de knieën. Leer je kinderen bidden. Toon aan je kinderen dat genade hart van God. En toon aan God, aan de Heere, het voorhoofd van je kinderen. En als u niet meer met uw kinderen kunt bidden, bid dan voor hen. Leg hun doopnamen neer bij de genadetroon van God, want ze zijn al bekend. En tot slot, tobbende broeder of zuster in Noordwijk, als het nou gaat om je eigen zonde, schuld, dan moet u horen vanmiddag: wie in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. Dat verzekert de Heere nou juist in dat sacrament van de doop en ook in dat sacrament van het heilig avondmaal. Geloven, dat is komen met al je zonden tot deze schuldovernemende borg. Hoort u dat? Schuldovernemend. Heb toch genoeg
aan dit lam van God. Want al is het zo waar dat de doop op zich geen rustgrond is. En dat avondmaal ook niet. Maar het wijst u wel heen naar de enige rustgrond die nooit, maar dan ook nooit beschaamt. Weet u wat dat is? Dat is de dood van Christus voor onze zonde. Van eeuwigheid als een grond gelegd. En daarom zingt u het mee? Wie weigert te zingen, die komt om. Daarop, op hem, wil ik gelovig bouwen. Getroost, wat mij ook wedervaart, mij aan Gods Vaderhart vertrouwen, wanneer mijn zonde mij bezwaart. En steeds vind ik daar, op Golgotha, steeds vind ik daar opnieuw bereid, oneindige barmhartigheid. Lof zij Christus. Amen. Laten wij danken en ook bidden. Heere onze God. Wij danken en loven u voor uw onuitsprekelijke gave. En wij danken u dat u uw hart aan ons toont. Heer, als wij dit wonder vatten willen, staat ons verstand vol eerbied stil. En geef dat we dan niet anders kunnen en willen dan buigen, dan zingen van genade, van ontferming en verlossing door het bloed van Golgotha. Wij bidden u, Heere, voor kinderen en jongeren in het midden van de gemeente, tot de kleinsten toe, zelfs de vrucht in de moederschoot, geheiligd door u. Wat een wonder, Heere. U die uw welbehagen doet uitgaan naar zondaren en naar hun nageslacht. Wij bidden u, Heere, voor verloren zonen en dochters, voor verloren vaders en moeders. O God, trek met de koorden van uw liefde nader tot u. En geef ons, Heere, wat er ook in onze gedachten is als het daarover gaat, maar geef ons genade om te pleiten op uw woord, op uw verbondsbeloften, die in de dood en in de opstanding van onze Heere Christus vast en zeker zijn. Heere, doe uw werk. Uw werk, uw welbehagen, dat voorspoedig zal zijn. Heere, zegen de gemeente, de broeders van de kerkraad, in hun dienstwerk. Bemoedigt en sterkt u hen om achter u aan, ook in de week die we begonnen zijn, om te dienen. Ziende op Christus, de koning van zijn kerk, de grote herder van de schapen. Wij bidden u, Heere, voor uw volk Israël. Zij lezen ook deze schriften uit Jesaja. O Heere, openbaar uzelf opnieuw aan uw broeders en zusters naar het vlees en zegen allen die uw naam belijden, ook in het Joodse volk, om tot getuigen te zijn van u, Heere Jezus Christus. En geef dat wij, Heere, wij weten niet hoe dat moet, maar staat u in voor uw werk, dat ook uw kerk uit de heidevolken toch het volk Israël tot jaloersheid zal verwekken. Gedenk deze wereld in nood, Heere, in de gebrokenheid, in de zonde. Ontferm u en laat uw kinderen juist ook op de donkerste plaatsen van de aarde, laat ze het licht van uw genade mogen verspreiden. Heere, staat u daar naar uw belofte voor in. En zo hopen wij op uw heil. Zegen de week die we zijn ingegaan, breng ons tot stilte. Om ook vrijdag neer te knielen, ja, maar ook elke dag, aan de voet van het kruis. Zeggen u dank en we bidden u dit alles in Christus Jezus, onze Heere. Amen. Gemeente, zullen wij tot slot samen zingen het 9e en het 11e vers van Psalm 72, 9 en 11.
Thank you.
Gemeente, bewaar het woord. Ga heen in vrede en ontvang met een biddend hart de zegen van de Heer. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u en jullie allen. Amen.